Goedemorgen, ontwaak. Wat mooi dat we zo met elkaar deze dienst kunnen beginnen. Welkom, wat fijn dat u en jij allemaal gekomen bent. Ook een welkom als je thuis of ergens op vakantie met ons meekijkt vandaag. Welkom, ik hoop dat je op deze manier ook met ons verbonden zult voelen vanmorgen. En het thema van vanmorgen is ook aan de slag. Dus dat zegt iets over beginnen. En daar gaat dominee Herman Calier ons meer over vertellen vanuit Spreuken 6. Ga naar de mierluiaard en word wijs, staat daar onder andere. Dus daar zal Herman Calier ons straks meer over vertellen. Ik wens u en jullie allemaal een heel gezegende dienst. Ik mag met u lezen uit Spreuken 6, vers 1 tot en met 11. Mijn zoon, als je borg staat voor een ander, hem dat met handslag hebt beloofd, als je aan je woord gewonden bent, vastgeketen zit aan je belofte, bevrijd je dan, mijn zoon, want die ander heeft je in zijn greep. Vooruit, dring aan, neem de schande voor lief. Ga niet slapen, gun jezelf geen rust, voordat je je van hem hebt losgemaakt, zoals een gazelle ontkomt aan de jager, een vogel ontsnapt aan de vogelaar. Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs. Hoewel er onder hen geen leider is, geen aanvoerder, geen koning, halen ze in de zomer voedsel binnen, leggen ze in de oogsttijd een voorraad aan. Hoe lang nog, luiaard, blijf je slapen? Wanneer kom je uit je bed? Nog even dan? Nog even slapen, nog een beetje rusten, een ogenblik nog blijven liggen? Armoede zal je overvallen als een struikrover, gebrek je neerslaan als een bandiet.
We gaan zo luisteren naar de verkondiging vanuit Spreuken 6, de versen die we gelezen hebben. En dan vooral het tweede deel, die beide spreuken, hè, over iemand eerst die zich verbonden heeft, borggesteld heeft aan een ander en daarvan weg moet vluchten. Maar ook over die luiaard die eens naar die mieren moet kijken. Die gaan natuurlijk allebei over zorgvuldig leven. Maar ik focus op dat tweede gedeelte. Ga naar de mierenluiaard, kijk hoe ze werken en word wijs. Nou, gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, wat is er nou lekkerder dan eens even een paar weken gewoon in je luie stoel kunnen zitten. Ik heb er geweldig van genoten, kan ik jullie vertellen. Gewoon op zo'n stoeltje onder een parasolletje aan het strand, een boek, niet te ingewikkeld, een beetje rondkijken, even een dutje doen. Even zwemmen en dan weer verder. Geweldig. Dat kan je weken volhouden. En dan ook even zo lekker lui gaan zitten kijken. Bijvoorbeeld inderdaad naar die mieren. Zoals daar in Spreuken 6 over gesproken wordt. Dan zie je zo'n kolonne van mieren. En die zeulen met van alles en nog wat. Schijnt dat ze tot wel 50 keer hun eigen gewicht kunnen sjouwen. Die mieren, is ongelooflijk, hè. En die sjouwen dan met van alles en nog wat in kolonnen achter elkaar aan. Slijten ze soms een heel pad uit en dan verdwijnen ze ergens in een holletje, kennelijk om voorraden aan te leggen. Heerlijk om daar vanuit je luie stoel naar te kijken en denk ik, zij zijn druk en ik doe even lekker niks. Geweldig. Maar de vakantie zit er weer op en we gaan weer aan de slag. Want ja, we hoeven elkaar natuurlijk vanmorgen niet te vertellen dat als je de hele dag in je luie stoel zit, dat het niet goed komt met je leven. Dat als je niks doet, je ook niet zult eten. Zoals de apostel Paulus ons verderop in de Bijbel ook voorhoudt. Er moet gewoon weer gewerkt worden. En dat is natuurlijk ook helemaal prima. Dus daar hebben we eigenlijk ook dat spreukenboek misschien niet eens zo voor nodig. Hè? Om dat besef in ons leven een beetje helder voor ogen te hebben. Dat snappen we denk ik allemaal wel. Heel logisch. Maar toch, er zit wel een prachtige les en wijsheid in dit Bijbelgedeelte, in deze spreuken. Een boodschap die toch heel erg raakt aan ook toch weer de diepte van wat God in ons leven wil zeggen. Niet voor niets is het Bijbelboek Spreuken eigenlijk bedoeld om altijd weer te beginnen bij de wijsheid van God. En die als grond voor ons hele leven, als een soort bodem daaronder te kunnen leggen. Nou, nog maar even inzoomen op die luiaard versus die mieren uit dit voorbeeld. Nou, die mieren hebben hier iets heel onverstoorbaars. Hè? Die gaan gewoon hun gang. Ze hebben geen leider nodig, zegt de spreukendichter. Geen koning. Ze doen gewoon wat er gedaan moet worden. En dat doen ze met een geweldig inzet en ijver. En er lijkt ook geen eind aan te komen. Ze gaan maar en gaan maar. En ik kan me voorstellen, als ze klaar zijn in Olli, dan gaan ze weer terug en dan beginnen ze weer opnieuw te verzamelen. En sluiten ze weer achteraan in die rij, in die kolonne. Maar er komt natuurlijk een moment dat dat klaar is. En dan hebben ze genoeg om een hele winter het uit te kunnen houden. Met voedsel voor henzelf, voor hun kleine miertjes. En je zou kunnen zeggen, die mieren die hebben een soort basisritme. Vanuit hun instinct ingegeven, ze hebben hele inimini hersentjes denk ik dan. Wij zijn geen mieren, hè? Wij zijn mensen met veel meer mogelijkheden en capaciteit. Maar die mieren met die kleine hersentjes, die werken vanuit een soort basispatroon. Dat zit erin en dat doen ze gewoon. Klaar, punt uit. Keihard werken als het nodig is. Maar die luiaard, nou, die is heel berekenend. Zo min mogelijk doen. Nog even luieren, zegt de spreukendichter. Nog even wachten. Ik heb er zelf ook wel last van, hè, van dat uitstelgedrag. En nog even internet, of nog even opruimen wat bijvoorbeeld helemaal niet hoeft. En dan pas aan het werk, nog even dit, nog even dat. Nou zo zit die luiert in zijn stoel en er komt niks uit zijn handen. Nou, ja, waarom zouden die mieren dat doen? Nou, die mieren weten natuurlijk wel waar ze voor werken. Ze bouwen met wat er vandaag is voor de toekomst van morgen. Voor henzelf en voor hun groep. En die luiaard, zou je kunnen zeggen, die heeft ook geen besef van wat er nou echt nodig is. Die spreuken zijn Gods wijsheid. En misschien is het dan ook goed om samen vanmorgen eens na te denken over, wat is dan de wijsheid van God als we nadenken over ons werk? Als u misschien morgen ook weer naar uw werk gaat, je gaat weer naar school, je gaat weer verder met je opleiding, of je gaat aan de slag ook met misschien vrijwilligerswerk of in de kerk. Wat zegt de Bijbel nou eigenlijk vanuit de wijsheid van God over de betekenis van ons werk? En als je daar wat in verdiept, dan kom je eigenlijk hele mooie dingen op het spoor. Het begint al helemaal aan het begin van de Bijbel. Als God de hemel en de aarde heeft gemaakt en hij plaatst de mens daarop als zijn beelddrager, man en vrouw, geschapen naar Gods beeld, dan geeft hij zijn opdracht mee. Ga maar aan het werk. Ga maar aan de slag. De Heere God heeft, dat zou je misschien wel denken, hè, Adam in het paradijs, nou die mocht daar lekker een beetje rond zitten kijken. Alsof je op vakantie bent, in een luie stoel, genieten van alles wat God gemaakt heeft, maar zo is het niet, nee. God zegt, ga maar aan de slag met alles wat ik gemaakt heb. Ga maar aan de slag met mijn schepping. Onderwerp haar zelfs, staat er dan. Doe er iets mee. Het goede. Ga aan de slag. Adam en Eva krijgen een opdracht van God. En werk staat dus in de Bijbel in het teken van wat God aan ons gegeven heeft, zijn schepping en alles wat daarin zit. Dat mogen we gebruiken, maar daar mogen we ook mee aan de slag gaan voor ons eigen leven, voor het leven van de ander, tot eer van God met alles wat hij gemaakt heeft. Zorg ervoor, heb oog voor wat belangrijk is voor jouw leven, voor het leven van een ander en wees ijverig om Gods goede schepping te verkennen, te bewaren, er gebruik van te maken en elkaar te laten delen in wat je eruit haalt. En dan denk ik, ja, dat lijkt me heel mooi. Je nou bakker bent, docent of artiest. Je werkt met wat er in de schepping voorhanden is. Graan uit de grond. Met wat je leert op school en later een opleiding, kennis die je opdoet. Je werkt met gaven en talenten die God jou gegeven heeft, als zijn schepsel. Werken in Bijbelse zin is dus niet in de eerste plaats zelf iets tot stand brengen of iets moeten, maar bezig zijn met wat God aan ons gegeven heeft. Materie, talent, met een opdracht. Zoals die mieren verzamelen wat er ligt. Daarmee doen we dus wat God ons in Genesis 1 al vraagt te doen. Aan de slag in zijn schepping. En werken is daarmee dus niet waardenvrij. Werken is geen straf van God zoals wel eens gedacht is, maar een opdracht. God zegt, ik geef jou mijn wereld. Ik geef je talent, ik geef je kracht, ga aan de slag. Dat klinkt mooi, misschien zeg je ook wel ja, praktijk is ook wel anders. Want is er ook veel ja, strijd om werk? Wat gaat er veel mis als wij nadenken over het werk dat we doen of dat anderen doen? De aardbodem is door de zondeval vervloekt, staat er even verderop in Genesis. En tegen Adam wordt gezegd, als hij uit het paradijs verdreven is, ja, vanaf nu zul je in het zweet, met zweet op je voorhoofd, de aarde bewerken. En doornen en distelen zal die je opleveren. Werken kan zwaar zijn. Werken kan moeilijk zijn. Doornen en distels rond werk. De zonde heeft veel kapot gemaakt in onze wereld, nog steeds. Niet zo dat sinds die zondeval er alleen maar doornen en distelen zijn. God geeft nog steeds alles wat nodig is in ons leven. Hij zorgt voor zijn volk als het onderweg is naar het land overvloeiend van melk en honing. Een land waar alles is, waar ze aan de slag mogen. En onderweg zorgt God, hij geeft elke dag dat manna. Maar er is ook strijd in onze wereld rond werk. Er is de zonde. Tijden van droogte. Tekort. Uitputting van de aarde. Uitbuiting van mensen. Mensen die op hun werk eigenlijk geen plek kunnen hebben. Dat ze gediscrimineerd worden om wie ze zijn of om wat ze geloven. Je hebt keihard gewerkt als boer, maar er valt geen regen. En al je werk is voor niets geweest. Hoeveelen bezwijken in onze tijd onder de druk van werk. In onze prestatiemaatschappij. Zoveel mensen die ja, daar gewoon niet uitkomen. Die overspannen raken, jongeren zelfs. 1 op de 5 jonge mensen heeft last van heel veel stress door werk en de prestatiemaatschappij. 1 op de 5 is gigantisch. Werk is niet waardenvrij. En wat is er veel dat misgaat in ons werk? Verdriet, onrecht, regelrecht, zonde in ons werk. Stuitend vaak. En dan zijn wij nog een redelijk keurige maatschappij. Maar denk eens aan al die kindslaven, aan seksslaven, slavinnen, die geronseld worden. Kom maar naar Europa hoor, wij bieden je geweldige kansen, maar ze eindigen in een bordeel. Wat een onrecht rond werk. Ook dat is niet nieuw, ook dat vinden we al in de Bijbel. En God gaat daar met zijn wetten ook tegenin. Werk mag nooit tot slavernij leiden. Werk mag nooit tot gebondenheid leiden. Het is prachtig om te lezen hoe de Heere God zelf ook voorschriften daarvoor geeft. Het Sabbatsjaar bijvoorbeeld. Elk 7e jaar moest een akker een jaar rust krijgen. Je mocht dan niet zaaien, niet oogsten. Wat er opgroeide op die akker, dat was dan ook voor iedereen. Of je nou eigenaar van die akker was, of werknemer, of je was slaaf, of je was vreemdeling. Iedereen mocht daar zomaar halen wat daar groeide. En eens in de 50 jaar, het jubeljaar, werden alle eigendomsverhoudingen weer hersteld. Ook zo'n prachtige opdracht van God. Als je in armoede geraakt en je moet alles verkopen wat je hebt, je land, je huis, je grond. Na 50 jaar... krijg je het weer terug. Komt het weer in de familie. Want God begint dan als het ware weer opnieuw. En hij doet mensen recht. Niemand mag blijvend in armoede zijn of vastzitten aan een ander. Ik moest daar trouwens nog even aan denken. Het is weer het transferseizoen in de voetballerij is weer gesloten. Ik weet niet of je een beetje van voetbal houdt, dan volg je dat een beetje. Van die heeft een transfer naar die en die gaat voor 30 miljoen naar AC Milan en die gaat voor 50 miljoen naar Chelsea en zo gaat het maar. De miljoenen vliegen je om de oren. Maar dat heeft eigenlijk met hetzelfde te maken. Die voetballers hebben contracten en hoe langer zo'n contract loopt, hoe meer er betaald wordt om dat af te kopen. Dus die voetballers worden ook allemaal gedwongen om zo lang mogelijk contracten te sluiten bij die clubs. Niet omdat ze daar dan zo lang moeten voetballen, maar omdat hun waarde daardoor verhoogd wordt. Nou, in Leviticus zegt de Heere God, als je zo'n stuk grond verkoopt aan iemand, dan moet je dat redelijk doen. Want je weet, na 50 jaar, dan moet je het teruggeven. Ik denk, het zou misschien wel mooi zijn voor die voetballers, hè, dat je zegt, nou, bijvoorbeeld eens in de 7 jaar, ik noem maar wat, dan is iedereen transfervrij. En dan kun je gratis gaan en staan waar je wil. Nou, ik denk niet dat het opgepakt gaat worden, maar het zou mooi zijn. Maar voel je wat God bedoelt? Werken, dat doe je met wat God je geeft, om een bestaan op te bouwen, met zorg ook voor de ander. En respecteer dat. Zorg dat ook de ander een bestaan heeft. En geen knecht of slaaf van je wordt. Nou, in het Nieuwe Testament komen we ook van alles tegen over werk en inzet en aan de slag gaan. De Heere Jezus heeft het erover. Bijvoorbeeld die gelijkenis van die talenten. Of je nou 1, 5 of 10 talenten heeft. De Heere Jezus zegt, je moet er wel mee aan de slag. Je moet er wel iets mee doen met wat je gekregen hebt. Werk ermee. En doe er iets mee. Ga niet in je luie stoel zitten en stop het niet in de grond weg, het talent dat God jou geeft. Jezus spoort ons aan. Hij zegt, ja, als je iemand geneest op de Sabbat, hè, dan komen ze natuurlijk naar Jezus toe en zeggen, ja, dat kan toch niet, hè? Op de Sabbat mag je niet werken. Ah, zegt Jezus, mag wel hoor, want mijn vader werkt, dus ik werk ook, zegt hij dan. Ja, woest natuurlijk die fariseeën en schriftgeleerden, maar Jezus heeft wat afgewerkt. Jezus heeft heel veel inzet getoond in zijn missie en zijn roep om er te zijn voor de mensen. Maar Jezus waarschuwt ook voor rijkdom. Als het doel van je inspanning is om rijk te worden, als je alleen maar werkt voor het geld, kap ermee, zegt Jezus. Je wordt er dood ongelukkig van. Met dat voorbeeld van die boer die dan zoveel oogst heeft. Oh, ik ga nog een grotere schuur bouwen, want dan kan ik tenminste al mijn graan kwijt. Nou, het dwaas, zegt Jezus, want deze nacht nog zal je ziel van je geëist worden. Hou ermee op. Verzamel je geen schatten op aarde waar roest en motsen bederven. Verzamel je schatten in de hemel. Jezus plaatst werk ook in een perspectief, natuurlijk. Je moet met inzet je werk doen, maar het gaat in het leven om meer dan werk. Je verhouding tot God, tot je schepper. En daarom kan Jezus ook heel gerust zeggen, nou, wees nou niet zo bezorgd. Wees nou niet zo bezorgd over die dag van morgen. Elke dag heeft wel genoeg aan zijn eigen kwaad. En kijk nou eens naar die bloemen op het veld, hoe mooi die zijn. Nou, die worden door God zo gemaakt. En die mussen, die zaaien niet en die maaien niet. Maar toch voedt hun hemelse vader ze, hè? We hebben een taak, die moet je doen. Maar werken is ook werken met wat God geeft. En beseffen dat wat je doet in je leven in de eerste plaats moet zijn tot eer van God. En dan voor je naaste en jezelf bezig zijn. Werken, zegt Jezus. Hij zegt tegen zijn leerlingen, er zijn die 5000 mannen, geef jullie ze even te eten. Dat is een opdracht. Maar als ze ervan terugschrikken, dan zegt hij, nou wat hebben jullie dan? Ja, 5 broden en 2 vissen. En hij deelt uit. Dat is geloof. Werken, Jezus zegt tegen die leerlingen, ga de wereld in, ga het evangelie maar verkondigen. Maar hij belooft, en dat is geloof, ik geef je de Heilige Geest. Nou, het gaat dus in ons nadenken over werk, over zorgvuldig bezig zijn met wat God geeft en van je vraagt. Het land, de aarde, niet uitputten. Elkaars behoeften zien en daarvoor waken. Elkaars vrijheid respecteren maar ook voor jezelf. Je grenzen bewaken, werken met inzet, maar ook jezelf niet uitputten. Zodat God de eer krijgt en mensen echt mens kunnen zijn. Werken is dan iets heel moois. Maar je moet wel een paar uitgangspunten hebben in je leven. Formuleer die maar eens voor jezelf. Wat zijn nou mijn basiswaarden als ik nadenk over werk? Als ik bijvoorbeeld nadenk over een nieuwe baan of iets anders wil gaan doen. Stel jezelf een doel. Wat wil ik voor God? Wat wil ik voor mezelf en voor anderen betekenen met de capaciteiten die God mij gegeven heeft? En stel een grens. Wat wil ik voorkomen met mijn manier van werken? Voor God, voor mezelf, voor anderen en voor de wereld. Zodat ik God niet vergeet, mezelf en anderen niet overvraag en de wereld niet leegtrek. Of, heel kort, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dan kunnen we dit ook nog wat doortrekken naar het geloof, het geloofsleven. Geestelijk gezien, ik ben een luiaard als ik met een afwachtende houding in een luie stoel ga zitten en denk dat het geloof me maar een beetje komt aanwaaien. Wel bidden om de Heilige Geest, maar niet bereid zijn om de Heilige Geest in je leven toe te laten. Want dan gaat hij met je aan de slag en dan gaan er misschien dingen veranderen. En daar heb je geen zin in. Ik blijf zitten waar ik zit. Geest mag wel komen. Hij mag niet in mijn leven dingen veranderen. Ik zou het een kookboekgeloof kunnen noemen. Kookboekgeloof, ja. We hebben best wel een heel boek kookboeken. Ja, ik denk, als wij alles moeten gaan koken wat in al die kookboeken staat, dan mag we 130 worden. Maar stel je nou voor dat je een prachtig kookboek hebt en je gaat op de bank zitten en je gaat dat doorbladeren en het ene gerecht na het andere, het lijkt je allemaal even heerlijk en prachtig en het water loopt je al door de mond. Maar je stapt nooit op je fiets om naar de winkel te gaan om de boodschappen ervoor te halen en je gaat nooit naar het aanrecht om de groenten te snijden. En je gaat nooit naar je gasfornuis om het te koken en te bakken en te braden. Dan zul je nooit proeven hoe heerlijk dat gerecht is. Zo kun je ook met geloof omgaan, heel passief. Je leest in de Bijbel en je denkt, nou, allemaal prachtig wat er staat. God belooft van alles. En God vraagt ook nog, geloof ik, van alles. Maar en volgens ga je zitten. Nou, als je geloof niet in de praktijk brengt, als je niet gewoon aan de slag gaat. Ja, wat komt er dan? Van terecht, zul je dan ooit ervaren wat het is om met God te leven? Nou, ik denk het niet. Maak gebruik van wat God ook jou aanreikt voor je geloof, denk ik dan. Het is als het ware een oogstseizoen. Hè? God heeft in de Heer Jezus ons alles al gegeven. Hij heeft alles voor ons klaar liggen. Maar ga dan wel met je geloof aan de slag. Hoe? Nou, zoals die mieren die daar in het gelid daar lopen te sjouwen. Hè? En een ritme hebben. En misschien niet eens altijd over nadenken. Maar gewoon een ritme hebben ontwikkeld om bezig te zijn met de taak die ze hebben. Zo kun je ook naar geloof kijken. Gewoon een vast ritme in je leven hebben waarin je met geloof bezig bent. Gewoon naar de kerk. Elke zondag. En daar weer dicht bij God zijn. Bidden. Uit je Bijbel lezen, ja, je voelt hem al aankomen, maar je zou eenvoudig kan het wel zijn. Maar dan ook vormgeven in jouw leven wat je daar leest en wat je hoort. En je ook voornemen, ik ga daar iets mee doen. Ik ga niet zitten, ik kom uit mijn luie stoel. Overigens, nog iets daarbij. Ook weten dat genoeg genoeg is. Het ritme van geloof floreert door inzet, maar ook door rust. En Bart gaat daar vanmiddag uitgebreid met ons mee verder. Ook een prachtig thema, wel te rusten in de crosspoint. Die kant van ons bezig zijn en van ons werken, die mogen we ook ons ter harte nemen. Ik sluit voor nu af met een woord van Jezus. Ik ben het brood dat leven geeft. zegt hij. Die mieren die sjouwen met de kruimels die er al lang liggen. En wij mogen aan de slag met wat Jezus ons wil geven. Hij is het brood dat leven geeft. Bij hem vind je alles om aan de slag te gaan. In je leven, in je werk, voor lichaam en ziel. En dat maakt gedreven en geeft rust. Amen.